U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaamst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
Vandaag zit Anne Franse bij ons aan tafel. Ze is een van de meer dan 30 federale magistraten die ons land telt. En al sinds 2007 staat ze aan het hoofd van de sectie terrorisme van het federaal parket. Ze verdedigde de belangen van onze samenleving in grote processen, zoals dat van Sharia for Belgium en dat van de rechtsextremistische groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Wij zijn blij, mevrouw Franse, dat u een gesprek in Tussen de Regels, tussen al die grote processen, hebt kunnen inplannen. Welkom.
Dank u wel, met veel plezier gedaan.
U hebt een artikel voor ons meegebracht. Wil u dat even voor ons voorlezen, alstublieft?
Met veel plezier. Het artikel dat ik heb meegebracht is artikel 140 van het strafwetboek. En de eerste paragraaf stelt dat iedere persoon die deelneemt aan enige activiteit van een terroristische groep, zij het ook door het verstrekken van gegevens of materiële middelen aan een terroristische groep, of door het in enigerlei vorm financieren van enige activiteit van een terroristische groep, terwijl hij wist of moest weten dat zijn deelname zou kunnen bijdragen tot het plegen van een misdaad of een wanbedrijf door de terroristische groep, wordt gestraft met opsluiting van 5 jaar tot 10 jaar... en met geldboete van 100 euro tot 5000 euro.
Ja, ik heb minstens 3 maal de term terroristische groep horen vallen. Wat is dat precies, een terroristische groep?
Wat een terroristische groep juist is, vind je terug in een ander artikel van het strafwetboek. Eentje dat ik niet voorgelezen heb, dat is artikel 139. En om het in mensentaal te zeggen, een terroristische groep is eigenlijk een gestructureerde vereniging. Er moeten meer dan 2 personen zijn. Die groepering moet ook sinds enige tijd bestaan en die moet in onderling overleg optreden om terroristische misdrijven te plegen. En wat terroristische misdrijven zijn, dat staat dan in nog een ander artikel. Eigenlijk komt het erop neer dat terroristische misdrijven misdrijven zijn die door het strafwetboek voorzien worden, bijvoorbeeld moord, slagen en verwondingen, gijzeling, die door hun aard of hun context, bijvoorbeeld een land, heel ernstig kunnen schaden en die ook door mensen, daders, leden van een terroristische groep soms, opzettelijk gepleegd worden, ofwel om een bevolking bijvoorbeeld heel ernstig vrees aan te jagen, ofwel om, laat mij het heel kort zeggen, de staatsstructuren van een land ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Een hele boterham dus.
Ja, zeker een hele boterham op de plank van het federaal parket. Want het is eigenlijk uw bevoegdheid als federaal magistraat om zich onder andere bezig te houden met terroristische misdrijven. Kunt u dat even schetsen?
Ja, dat is een fulltime bezigheid. Zoals gezegd bij de introductie sta ik sinds 2007 aan het hoofd van de sectie terrorisme. En ofschoon terrorisme geen exclusieve bevoegdheid is van het federaal parket, is het wel zo dat wij in de praktijk alle terreurmisdrijven behandelen. Wij sporen ze op. Wanneer een onderzoeksrechter moet gevat worden, zullen wij een onderzoeksrechter vatten en wij zullen na het voeren van het onderzoek ook met die dossiers naar de rechtbank gaan en proberen veroordelingen te bekomen.
En het is net omdat de stabiliteit van het land mogelijk op het spel staat, dat daarom een federaal magistraat is gecreëerd. Federaal, iemand die eigenlijk het volledige land kan afreizen op zoek naar die daders, want een normale magistraat die is beperkt tot zijn arrondissement.
Het federaal parket is opgericht in 2002, na onder andere de commissie Dutroux. En de bedoeling was inderdaad om bevoegd te zijn voor heel het land. De idee was dat wij ons zouden bezighouden met dossiers die echt hele zware vormen van criminaliteit, van zware criminaliteit betreffen, waaronder ook het terrorisme. Het voordeel natuurlijk, ofschoon het geen exclusieve bevoegdheid is om terrorisme op een niveau van een federaal parket te behandelen, is dat wij een helikopterzicht hebben. Dat wij dus een overzicht hebben van alle dossiers over alle arrondissementen heen, dat dat ons toelaat om ook linken te leggen tussen de dossiers en zo de veiligheid van ons land eigenlijk beter te kunnen waarborgen.
Misschien even terug dan naar de tekst van artikel 140. Want naast het woord of de term terroristische groep zien we daar ook nog een aantal andere elementen die misschien onze aandacht verdienen. Kan u misschien een aantal voorbeelden geven van wat het precies betekent om materiële middelen te verstrekken aan een terroristische groep?
Materiële middelen verstrekken is niet zo moeilijk, hè, om daar voorbeelden van te geven. Alles wat betrekking heeft op het aanleveren van logistieke steun. Bijvoorbeeld wapens aanleveren aan een terroristische groepering, valse documenten aanleveren. Maar wat belangrijker is, naast die materiële hulp, is dat het artikel eigenlijk alle mogelijke vormen van hulp aan een terroristische groep omvat. Dus er zijn drie stappen eigenlijk in de redenering, in een redenering die wij moeten houden vooraleer we een persoon voor de rechtbank kunnen brengen op basis van dit artikel. We moeten kunnen aantonen dat er een terroristische groep is. Ik denk dat de voorbeelden legio zijn. Hè. We kennen allemaal Al-Qaeda, Islamitische Staat, het vroegere Jabhat al-Nusra. We kennen ook groeperingen van eigen bodem. In de inleiding werd het reeds gezegd, bloedbodem, eer en trouw, Sharia for Belgium. Een tweede stap in de redenering is dat we een concrete daad van deelname aan de activiteiten van een groep moeten kunnen aantonen. En dat betekent eigenlijk elke mogelijke vorm van hulp. En ik verwijs heel graag naar alle dossiers die we gedraaid hebben de afgelopen jaren sinds 2005 met betrekking tot recruterings- en exfiltratienetwerken die eigenlijk allemaal de bedoeling hadden om jongeren te recruteren voor de gewapende strijd en ze ook uit te zenden naar het buitenland om daar terroristische groeperingen te vervoegen. En als je kijkt naar die dossiers, dan stel je vast dat rechtbanken en hoven beslist hebben dat eigenlijk alle activiteiten, het voorbereiden van die reis naar het buitenland, het concreet contacten leggen met het oog op het reizen naar het buitenland, de concrete afspraken met mensensmokkelaars om bijvoorbeeld de grens tussen Turkije en Syrië over te gaan, de activiteiten ter plaatse. Ik geef een heel concreet voorbeeld. In het ruim van de activiteiten van Magli Shura al-Mujahideen, die nadien aangesloten zijn bij Islamitische Staat, was het de bedoeling dat onze Belgen die daartoe kwamen een trainingskamp volgden, bestaande uit een conditietraining, een tactische training en een religieuze training. Wel, het deelnemen aan dit soort activiteiten noemt men eigenlijk het deelnemen aan enige activiteit van een terroristische groep. En dat kan gaan over heel kleine zaken. Het mentaal ondersteunen bijvoorbeeld van foreign terrorist fighters door ze aan de telefoon moed in te spreken enzovoort. Het voeren van propaganda voor een terroristische groep. Er zijn zoveel mogelijke voorbeelden, los van de materiële steun, die eigenlijk als een deelname aan de activiteiten beschouwd kunnen worden.
Om het goed te begrijpen, dus de deelname aan de activiteit van een terroristische groep vereist dus niet of wordt niet verengd tot de deelname aan een eventuele finale bomaanslag die die terroristische groep zou plegen?
Nee, absoluut niet. De dader moet absoluut, of diegene die hulp biedt aan een terroristische groep, moet absoluut zelf niet het oogmerk hebben om een of ander misdrijf te plegen of zelfs een terroristische aanslag te plegen. Het artikel in de wet is heel duidelijk en zegt dat de dader enkel kennis moest hebben. Men zegt hij wist of moest weten dat zijn deelname zou kunnen bijdragen tot het plegen van een misdaad of een wanbedrijf. Dus er is enkel een kennis vereist in hoofden van de dader dat hij door zijn hulp zou kunnen bijdragen tot het plegen van een misdaad of een wanbedrijf. Dat hoeven zelfs geen terroristische aanslagen te zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld valsheden in geschriften zijn die gepleegd worden door de terroristische groep of inbreuken op de wapenwetgeving die gepleegd worden.
En dat zorgt er ook voor dat u met dit artikel wel ruimer kunt vissen. Dus je hebt niet enkel degene die de bomgordel draagt of zelfs niet degene die louter de bommen levert, maar de volledige entourage van die groep kan mee opgevist worden door dit artikel.
Ja, klopt. De volledige entourage kan mee opgevist worden en dat blijkt ook uit de veroordelingen die reeds uitgesproken zijn. Hè. Bijvoorbeeld, en dat is een heel punctuele bijdrage, familieleden die hun zonen of dochters gaan afzetten aan de luchthaven, wetende dat zij naar strijdgebied vertrekken om daar zich aan te sluiten bij een terroristische groep, die zullen, wanneer zij daar kennis van hebben van het feit dat het de bedoeling is om aan te sluiten bij een terroristische groep, kunnen vervolgd worden voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Familieleden die bijvoorbeeld geld opsturen naar zonen of dochters in strijdgebied, wetende, of wanneer zij moesten weten tenminste, dat die gelden zouden kunnen bijdragen tot het plegen van misdaden of wanbedrijven tussen het tot het verder zetten van de gewapende strijd bijvoorbeeld, die zullen ook kunnen vervolgd worden.
Een terroristische groep bestaat uit meer dan 2 leden, maar tegenwoordig zien we toch ook veel wat we dan noemen de zogezegde lone wolves, die eigenlijk volledig van op eigen houtje opereren en terroristische misdrijven plegen. Kunnen die dan ook worden vervolgd op basis van dit artikel dat de deelname aan de activiteiten van een terroristische groep strafbaar stelt?
Dat zal van de concrete feiten van het dossier natuurlijk altijd afhangen. Hè? Maar het is heel vaak zo dat lone wolves, lone actors, geïnspireerd worden nog altijd door het gedachtegoed van bijvoorbeeld Islamitische Staat. Wat zij terugvinden op sociale media of op private chatgroepen. Om een heel concreet voorbeeld te geven, wat ook een positief antwoord op jouw vraag inhoudt, is het zo dat heel recent iemand veroordeeld is geworden omdat hij een aanslag op de Amerikaanse ambassade aan het voorbereiden was. Hij was op zoek naar een wagen en ook naar wapens. Eerst om in te rijden op de beveiliging die aan de Amerikaanse ambassade stond en dan mensen neer te schieten. En naar aanleiding van dit dossier hebben we gemerkt dat die man die voorbereiding van die aanslag aan het plegen was, dat die ook een filmpje had opgenomen, een video had opgenomen waarbij hij trouw zwoer aan Islamitische Staat. En hij werd dus ook vervolgd, niet alleen voor voorbereidingshandelingen, voor het plegen of tot het plegen van dergelijke aanslag, maar ook voor deelname aan de activiteiten van Islamitische Staat. Het was bijvoorbeeld ook zo dat hij filmpjes opnam en opleidingen gaf aan personen in zijn omgeving en anderen om hen te overtuigen zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, om de jihad te voeren. Wel, ook al opereert hij alleen, toch werd hij vervolgd voor deelnameactiviteiten terroristische groep. Ook al had hij geen rechtstreekse banden met mensen in strijdersgebied, uiteraard. Ja.
U hebt duidelijk al veel gevallen van deelname aan terroristische activiteiten de revue zien passeren. Is er één geval dat dan specifiek uw aandacht heeft bijgehouden of waarom hebt u gekozen voor dit artikel?
Omdat dit artikel heel erg gelinkt kan worden de afgelopen jaren aan heel het fenomeen van de foreign terrorist fighters, zoals wij dat noemen, waarbij heel wat recruteringsnetwerken opgerold zijn. En jullie hebben de zaak Sharia for Belgium vermeld. Dat is een zaak die natuurlijk blijft kleven. Hè. Zo'n zaak blijft kleven omwille van de vaststelling dat jongeren heel snel radicaliseren, heel snel mee zijn in dat salafistisch-jihadistisch gedachtegoed op grote schaal vertrekken, met velen tegelijkertijd vertrekken. De wanhoop bijvoorbeeld van de ouders is ook iets dat mij altijd zal bijblijven. En dan de heel erg extreme geweldssituaties waarin jongeren terechtgekomen zijn. Dat fenomeen van foreign terrorist fighters is een fenomeen dat voorlopig ten einde lijkt te zijn. En ik druk mij misschien verkeerd uit. Er zijn nog altijd foreign terrorist fighters in de zone aanwezig. Als ik daaromtrend misschien bepaalde cijfers mag geven, dan is het zo dat vandaag de dag nog altijd 283 foreign terrorist fighters in het jihadistisch conflictgebied in Syrië en Irak aanwezig zouden zijn. 172 van hen zouden overleden zijn en 111 zouden mogelijk nog in leven zijn, waarvan er 35 zouden vastzitten op dit moment in gevangenissen of in kampen. En voor 76 anderen is de situatie op dit moment minder duidelijk. Uit onze dossiers leiden wij af dat een aantal van diegenen die zeker nog in strijdgebieden aanwezig zijn, zich in Noordwest-Syrië zouden gevestigd hebben, waar zij bepaalde hand- en spandiensten zouden leveren aan een heel specifieke terroristische groepering die Hayat Tahrir al-Sham noemt. Nu, ik heb het artikel ook gekozen omdat in het raam van heel dat fenomeen van foreign terrorist fighters wij geconfronteerd zijn geworden met de vraag hoe we omgaan met vrouwen die naar het strijdgebied trekken. We weten dat er heel wat elementen zijn die vrouwen aantrekken. Vrouwen zijn bijvoorbeeld heel erg gericht op het meewerken aan die staat, aan dat kalifaat. Heel de propaganda van de Islamitische Staat is daar ook op gericht. Hè, om heel specifiek vrouwen te recruteren, om het kalifaat te kunnen bevolken, om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ook van jihadisten zouden kunnen verder blijven bestaan. Vrouwen spelen ook een heel belangrijke rol in de indoctrinatie en de opvoeding van kinderen, waarbij van jongs af aan, en onze dossiers tonen ons dat aan, kinderen eigenlijk geïndoctrineerd worden met dat gedachtegoed. Vrouwen zien zichzelf ook ter plaatse trouwen en romantiseren het beeld om jihadi-bruid te zijn. En het is in die context waarbij vrouwen hun man volgen ofwel ter plaatse trouwen, dat wij ons de vraag gaan stellen zijn van tja, die huishoudelijke taken die vrouwen ter plaatse uitvoeren, moeten we dat ook beschouwen als een vorm van deelname aan activiteiten van een terroristische groep? Uiteindelijk hebben we de beslissing genomen, zeker wanneer we verschillende verslagen van inlichtingendiensten zagen binnenkomen en van het OCAT, een instelling die de dreiging analyseert in België. Zij hebben ons gewaarschuwd voor het feit dat het gevaarlijk zou zijn om te denken dat alle vrouwen op een zeer naïeve manier naar ginder zouden getrokken zijn onder dwang van hun echtgenoot bijvoorbeeld. En zij waarschuwden voor het feit dat de rol van vrouwen wel degelijk veel belangrijker is dan we denken. En het is in die context dat we dan de beslissing genomen hebben om inderdaad vrouwen ook te vervolgen. Heel vaak op grond van het feit dat zij huishoudelijke taken uitvoeren en instaan voor de opvoeding van de kinderen. En dat wordt door de rechtbanken ook aanvaard op dit moment.
Ja, want ik herinner me een veroordeling uit 2017 waarin een 18-jarige jonge dame werd veroordeeld. En ik citeer de rechtbank, die zei toen dat de jonge dame, omdat ze dus naar Syrië wilde reizen om daar te trouwen met een oude schoolvriend, zou deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groep, omdat ze daar kinderen zou krijgen en zo de sterkte van het kalifaat zou doen groeien. Maar moeten we echt verwachten dat zo'n jonge dame van 18 jaar weet of had moeten weten dat ze daardoor te trouwen zou bijdragen aan de activiteiten van een terroristische groep? Of kunnen we gewoon niet aannemen dat zo iemand wordt misleid door mooie beloftes van iets wat dan uiteindelijk ook niet waar blijkt te zijn?
Uit onze dossiers blijkt dat er niet echt vaak sprake is van misleiding. Op dit concrete geval kan ik nu niet in detail ingaan. Het is natuurlijk een feit dat meisje een heel jong meisje was. Maar misleiding en dwang enzovoort, daarvan zien we dat wel heel regelmatig wordt opgeworpen in de dossiers, maar dat daar na analyse van het dossier eigenlijk geen sprake van is. Integendeel, er zijn heel wat vonnissen en arresten die er duidelijk op wijzen dat vrouwen heel goed weten waar ze mee bezig zijn, dat zij ook heel duidelijk ingaan op die roep van de Islamitische Staat om het kalifaat te komen bevolken, om ervoor te zorgen dat er toekomstige generaties van strijders kunnen zijn. En heel vaak in de meeste vonnissen en arresten wordt de nadruk gelegd op het feit dat echtgenotes een heel belangrijke rol spelen. Dat zij door naar het kalifaat te gaan en het kalifaat is uitgeroepen in juni 2014. Op dat moment was er al enorm veel propaganda gemaakt. Sociale media liepen over van propagandafilmpjes voor Islamitische Staten. Er werd in heel wat radicale groepen over gesproken. Dus op dat ogenblik nog zeggen dat je misleid bent, dat heeft uiteraard dat strookt niet met de werkelijkheid. Nee, vonnissen en arresten wijzen op het feit dat vrouwen heel bewust naar daar gaan, dat blijkt uit de dossiers, dat doordat zij naar daar gaan, zij zich ook bewust inschrijven in die leefregels en die levenswijze van het kalifaat. En meerdere vonnissen en arresten stellen heel duidelijk dat door aanwezig te zijn naast hun echtgenoot, door die huishoudelijke taken op zich te nemen door in te staan voor de opvoeding van de kinderen, zij heel duidelijk een bepaalde mentale en materiële hulp verlenen. Waarbij het zelfs zo is dat uit sommige dossiers blijkt dat van heel jongs af aan kinderen echt geïndoctrineerd worden. Vrouwen staan in voor de opvoeding van de kinderen. En uit een aantal dossiers blijkt dat van jongs af aan kinderen worden geïndoctrineerd met dat gedachtegoed.
U stelt het clichébeeld nu wel bij, hè? Want wij denken, als we de term terrorist horen, aan de man met het hoedje. Maar u denkt ook aan de vrouw met het kind.
Ja, en dat is de reden waarom daar ook discussie over gevoerd is. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Toen ik met de zaak Sharia for Belgium bezig was, ik denk dat ik meer dan 40 personen voor de rechtbank heb gebracht, bijna uitsluitend mannen. Daar zat toen één vrouw tussen, omdat wij vermoeden dat zij mogelijk ook aan bepaalde trainingen had deelgenomen. Naar aanleiding van die Sharia for Belgium-zaak was het al zo dat bepaalde vrouwen, ik denk aan 2013, hoofdzakelijk hun echtgenoot volgden. En toch is het zo dat op dat ogenblik geen enkele vrouw vervolgd is geworden. Het is pas bij het uitroepen van het kalifaat dat we vaststelden dat er echt een piek van vrouwen was die vertrok en dat wij op basis van notas van de partners waar wij dagelijks mee samenwerken tot de vaststelling kwamen dat de rol van vrouwen inderdaad niet onderschat mocht worden. En dat was niet evident voor ons. We hebben daar echt discussie over gevoerd met het gehele team van federale magistraten om te kijken, wat doen we daar nu mee? En we hebben beslist op basis van het belang inderdaad binnen het kalifaat van zo'n vrouw en ook de hele specifieke aandacht van de Islamitische Staat ten aanzien van die vrouwen om vervolgingen in te stellen en te kijken wat de rechtbanken en hoven daarmee zouden doen. En wij worden tot op heden inderdaad gevolgd in de stelling dat het leveren van huishoudelijke hulp of het uitvoeren van huishoudelijke taken en instaan voor de opvoeding van de welpen van het kalifaat, zoals men dat noemt, dat inderdaad een bijdrage is aan de activiteiten van de groep. Let op, het is wel zo dat je in heel veel vonnissen of in sommige vonnissen ook leest dat je altijd de context van het dossier heel, heel duidelijk moet bekijken. Hè. Er zijn verschillende dossiers ook waarbij vrouwen zelfs tot twee keer toe afreizen naar het strijdgebied. Hè. Zij worden op een bepaald moment gewond, komen terug naar België of komen terug naar hier om te bevallen, keren dan terug om bijvoorbeeld met een tweede jihadstrijder te trouwen, daar waar de eerste gestorven is. Er zijn vreselijke verhalen natuurlijk die we lezen. Vrouwen ook die hun kinderen verliezen tijdens bombardementen. Het leven is niet makkelijk, maar dat er een vorm van bijdrage geleverd wordt, dat is duidelijk.
Het was geen eenvoudige maatschappelijke keuze als federaal parket om ook die vrouwen mee te vervolgen. Maar ik denk ook vanuit juridisch oogpunt valt daar toch een en ander over te zeggen. Want leent de wet zich dan zo makkelijk tot het gaan kiezen van wie men vervolgt? Met andere woorden, zijn die termen dan niet te vaag geworden als men gewoon spreekt over het verschaffen van middelen en hulp en het weten of had moeten weten dat, dan deint die strafbaarheidstelling uit. Hè. Dan komen steeds meer mensen in het vizier. En waar is de juridische grens? Hè? Want men moet toch op voorhand kunnen weten of men strafbare handelingen stelt of niet. Moeten we ons geen zorgen maken dat die strafbaarstelling zo ver uiteindt dat de grenzen vervagen?
Het is een strafbaarstelling die uiteindelijk gebaseerd is op Europese wetgeving. Hè. Het is een volledige overname van de definitie van wat een terroristische groep is en ook wat deelname aan de activiteiten van een groep is vanuit Europese wetgeving. En tot op heden is het zo dat de toets van de duidelijkheid en de voorspelbaarheid dat die doorstaan is. Het is een ruime strafbepaling. En het is inderdaad zo dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan. Mijn aanvoelen is dat tot op heden in de verschillende dossiers die voor de rechtbank zijn gebracht, die diverse recruterings- en exfiltratienetwerken waar ik het over gehad heb, de verschillende individuen die op basis van het verspreiden van sociale propaganda enzovoort vervolgd en veroordeeld zijn geworden, dat dit artikel niet te ruim wordt ingevuld. Je moet nog altijd een concrete daad van deelname kunnen aantonen. Het is zo dat de rechtspraak heel duidelijk is dat het louter aanhangen van ideeën van een terroristische groep, het louter bezit bijvoorbeeld van terroristische of jihadistische propaganda, dat dat absoluut niet strafbaar kan zijn. Je moet een heel concrete daad van deelname hebben en je moet bovendien die kennis kunnen aantonen. Hè. Kennis dat de betrokkenen wist of moest weten dat zijn deelname zou kunnen bijdragen aan een misdaad of een wanbedrijf. Wat dat moest weten betreft, is het zo dat dat natuurlijk niet met zich meebrengt dat we plots naar een onzorgvuldigheidsmisdrijf zouden gaan. Hè. We moeten nog altijd, wat de rechtspraak zegt en ook in de voorbereidende werken staat, een bijzonder opzet aantonen. Volgens mij is het eerder een algemeen opzet met een bijzonder kenniselement. Maar ook dat moest weten, dat kan niet zo ruim geïnterpreteerd worden. Als Openbaar Ministerie moeten wij nog altijd heel concreet per zaak aantonen uit welke elementen wij afleiden dat iemand, ook al zegt hij dat hij het niet wist, het toch moest weten. Je kan de werkelijkheid ook ontkennen natuurlijk. Dus het is inderdaad, om te antwoorden op de vraag, een ruim artikel. Ik kan mij voorstellen dat zeker wat die huishoudelijke taken betreft, dat men zich de vraag stelt, kon men zich hier als vrouw aan verwachten? Nu, de huishoudelijke taken, als je kijkt naar de context waarin dat kalifaat is opgericht en naar die oproep naar die vrouwen toe, ja, dan kan je niet ontkennen dat dit in die context een zeer duidelijke vorm van hulp is aan de terreurgroep die een staat had uitgebouwd, hè, en die ervoor moest zorgen dat die staat draaiende bleef en dat de volgende generaties aan jihadis, dat die volgende lichting gewaarborgd was.
Maar het artikel laat ook toe aan het federaal parket om sneller in te grijpen en dus niet te wachten totdat er effectief ergens slachtoffers vallen. Want dat is dan de keerzijde.
Dat is de bedoeling geweest. Hè? Dat is de bedoeling geweest van de wetgever. Dat is eigenlijk ingrijpen voor de bom ontploft. En dat is natuurlijk wat absoluut noodzakelijk is. En de bedoeling van de wetgever was heel duidelijk ook om al die anonieme personen, want daar gaat het heel vaak over, hè? Al die personen die propaganda verspreiden van IS op sociale media en binnen beperkte chatgroepen. Ja, daarvan is het duidelijk dat allemaal personen zijn, heel vaak ook anonieme personen, maar die de terroristische groepen een basis geven voor haar verdere ontwikkeling. Een basis geven om te bestaan. En vandaar dat de wetgever daar heel streng heeft willen ingrijpen.
U wordt in uw praktijk toch wel geconfronteerd met heel gewelddadige en gruwelijke feiten. Verliest u soms het geloof in de mensheid?
Nee, nooit. Het is zo dat we de afgelopen jaren inderdaad geconfronteerd zijn geweest met heel wat aanslagen. Hè. De eerste aanslag 2014, de aanslag in het Joods Museum. En dan begin 2015 is ook een dossier dat aan mij blijven kleven, is de tussenkomst in Verviers, waar we eigenlijk juist op tijd zijn tussengekomen, omdat daar heel duidelijk ook een terreuraanslag werd voorbereid. En dan in november de aanslagen in Parijs. Het jaar daarop de aanslagen in Brussel. Dat maakt deel uit van de job. Dat maakt deel uit van een realiteit die erin bestaat dat sommige jongeren alleszins op een bepaald moment in hun leven heel sterk geradicaliseerd zijn geworden, op zoek zijn gegaan naar hun identiteit, in een soort identiteitscrisis zijn terechtgekomen. Socio-economische omstandigheden spelen daar natuurlijk ook een rol. Bepaalde triggers in hun leven die gemaakt hebben dat ze aangesloten zijn geweest bij terreurgroepen en heel snel zich dat gedachtegoed eigen hebben gemaakt. Maar dat blijft uiteindelijk toch een beperkt deel. We moeten de oorzaken van die snelle radicalisering kunnen aanpakken. We moeten waakzaam zijn, ook met inlichtingendiensten, met alle partijen partners waar we dagelijks mee samenwerken. We moeten inderdaad, zoals daarnet gezegd is, juist dit soort wetgeving gebruiken om zo snel als mogelijk te kunnen tussenkomen. Maar het geloof in de mensheid ben ik absoluut niet verloren. Als je ziet hoeveel fantastische dingen er gebeuren en ook het feit dat dit uiteindelijk weliswaar een heel grote impact heeft gehad, die aanslagen, maar dat het gelukkig niet elke dag, niet elke week, niet elke maand gebeurt.
Wij onthouden dat u in het ruime arsenaal aan mogelijke deelnames aan de activiteiten van een terroristische groep, gaande van het voorbereiden van een bomaanslag tot het doen van de was en de plas, steeds op zoek gaat naar de meest gepaste straf of aanpak, zonder daarbij het geloof in de mensheid te verliezen. Dank u wel om dat vandaag in Tussen de Regels te komen toelichten.
Heel graag gedaan.
Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT en IP Law van de KU Leuven.